Wij gaan met elkaar lezen uit Gods woord, uit Matteüs hoofdstuk 5. Twee gedeelten uit de bergrede willen wij lezen met elkaar. Matteüs 5, eerst vanaf vers 10 en daarna vanaf vers 43. Dus we lezen de laatste van de zaligsprekingen, of de twee laatste eigenlijk. En we denken met elkaar na over... Zalig ben je als je vervolgd wordt vanwege de gerechtigheid. Dat is het thema van vanavond. Vervolgd worden vanwege de gerechtigheid. Matteüs 5 vanaf vers 10. Ik lees voor uit de herziene Statenvertaling. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. En in vers 43 lezen wij. U hebt gehoord dat er gezegd is. U moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. En doe goed aan hen die u haten. En bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Tot zover. De zaligsprekingen, dat is het begin van de bergrede, die vinden we in Matteüs 5, 6 en 7. Dat is de bekendste toespraak die Jezus heeft gehouden. De zaligsprekingen zijn het begin van de bergrede en beschrijven het karakter van de Heer Jezus, zou je kunnen zeggen. Hij was arm van geest. Hij treurde over de zonde. Hij was zachtmoedig. Hij verlangde naar gerechtigheid in deze wereld. Hij was barmhartig, hij was rein van hart, hij was een vredestichter. En hij werd vervolgd omwille van de gerechtigheid. Hij werd gesmaad en er werd liegende allerlei kwaad over hem gesproken. Dus het is eigenlijk een beschrijving van hemzelf. Maar het is ook een beschrijving van wat hij van ons wil maken. Ik moet bij de bergrede ook altijd denken aan Henk Binnendijk. Die heeft een prachtig boekje geschreven over de bergrede. En dan begint hij met wat er staat in hoofdstuk 4. Dat Jezus tegen de discipelen zegt, kom hier achter mij, volg mij en ik zal u maken. Dat is de bergrede. We volgen hem, we komen achter hem, we gaan hem volgen. En hij maakt van ons een bepaald soort mensen. Christus in ons... De Heilige Geest, de Geest van Christus in ons, verandert ons, zodat we veranderen naar het beeld van Christus. We gaan meer op hem lijken. Dat betekent dus dat deze zaligsprekingen, dat die ook ons laten zien hoe het leven van een christen eruit gaat zien of behoort te zien. En dat betekent ook dat al deze zaligsprekingen voor alle christenen de bedoeling zijn. Dus het is niet zo dat de ene christen is rein van hart en de andere christen is barmhartig. En weer een andere christen is zachtmoedig. Nee, deze hele reeks van zaligsprekingen beschrijft eigenlijk wat de Heer van ons wil maken. Zo veranderen wij, worden wij mooiere mensen, worden we liefdevollere mensen. En ook meer rechtvaardige mensen en ga zo maar door. Zachtmoediger. Maar dat betekent dus ook dat laatste van vervolging en dat je gesmaad wordt en dat je hoon en spot krijgt, dat het ook hoort bij een leven van een christen. Al deze dingen horen bij het leven van iedere christen. En dat stemt natuurlijk tot nadenken. Deze toestand van veracht en verworpen worden, gesmaad en vervolgd worden, is net zo goed een teken van echt discipelschap als rein van hart zijn en barmhartig zijn. Wij moeten tegenstand verwachten in deze wereld. Zeker in deze dagen, dit is een Maranatha-samenkomst, we denken na in dit soort samenkomsten over de eindtijd. We denken na over wat gebeurt er en het zal zijn in het laatste der dagen dat mensen meer liefhebbers zijn van zichzelf dan van God. En er zal veel afval zijn van het geloof. En wie vuil is, wordt een vuiler. En wie rein is, wordt een reiner. Betekent dat in de eindtijd de spanning met de wereld, denk ik, groter wordt. We moeten daar wel rekening mee houden. Jezus heeft gezegd, als ze mij hebben gehaat, dan zullen ze ook u haten. Een dienaar staat niet boven zijn meester. En we lezen ook dat Petrus in zijn eerste brief heeft geschreven over het deel hebben aan het lijden van Christus. Wij zijn volgelingen van de Heer Jezus Christus. Hij heeft geleden in deze wereld. Hij was de man van smart. Hij was de leidende dienstknecht van de Heere God. Israël is een volk dat door de eeuwen heen heeft geleden. Tot op de dag van vandaag. Is gememoreerd ook in het gebed. En de gemeente van Christus is ook een leidende gemeenschap. Wij maken deel uit van de wereldwijde gemeente van Christus. En er zijn zoveel landen in deze wereld waar de kerk echt vervolgd wordt. En daar horen wij bij. En ook wij moeten rekening houden met tegenstand. Ook wij zijn geroepen om deel te hebben aan het lijden van Christus. Paulus zei in Handelingen 14, lezen we dat, door vele verdrukkingen moeten we het koninkrijk van God binnengaan. We moeten niet rekenen op een makkelijk leven. We moeten niet denken dat het volgen van de Heer Jezus betekent dat het allemaal mooier en beter en fijner wordt. En dat er nooit moeilijke dingen zullen gebeuren, geen tegenslagen of verliezen of tegenstand of vijanden. Die zullen er zijn. De wereld ligt in de macht van de boze. En als wij verlost zijn van de macht van de boze. En als wij zijn terechtgekomen in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Van de geliefde Zoon van God. Als wij zijn terechtgekomen in geestelijk opzicht in dat koninkrijk. Dan hebben wij tegenstand en vijandschap te verwachten van een wereld die in de macht van de boze ligt. Alle die in Christus Jezus een godvruchtig leven willen leiden, zullen vervolgd worden. Als we daar helemaal niks van meemaken, dan zou het kunnen dat onze toewijding niet zo groot is. Nou, wij leven natuurlijk niet in een land waar we echt vervolgd worden. In Iran, daar kan je zomaar in de gevangenis geworpen worden. In Iran zijn mensen die gedood worden, al decennia lang. Maar daar blijkt ook het bloed van de martelaar is het zaad van de kerk. Ik heb het al vaker gezegd vanaf deze plek, het is onvoorstelbaar wat God doet onder het Iraanse volk. Echt een opwekking gaande. Dat is echt de soevereiniteit van God. Dat is toch geweldig hoeveel Iraniërs er tot geloof komen. Echt een werk van de geest, maar het is wel een leidende kerk. Wij hebben niet te vrezen dat we vanavond ineens overheidsfunctionarissen of politiemensen hier binnenstormen. We hebben er niet voor te vrezen dat wij in elkaar geslagen zouden worden en de politie zou niks doen. Maar in India, ik kom regelmatig ook in India, of ik ben daar 3 keer geweest de afgelopen jaren. En ik hoop daar dit jaar weer naartoe te gaan. Daar gebeurt het, heb ik ook gehoord. Ik heb dat gehoord van mensen die het hebben meegemaakt. Dat ze dus wel echt in elkaar geslagen worden en dat de politie niks doet. Dat is wat, hè? Dat er dus echt onrecht plaatsvindt en dat dan de wet, de overheid en de politiemacht, die namens de overheid het kwaad moet indammen, niks doet. Dat ben je dan vogelvrij. Maar dat hebben wij niet te vrezen in ons land. Als wij in elkaar geslagen zouden worden omdat we christenen zijn, dan zal de politie wel optreden. God zij dank. Maar dus, weet je, dat we op dat gebied niks meemaken, dat heeft ook gewoon te maken met de politieke toestand in ons land. En met dat wij in ieder geval van oorsprong een christelijk land zijn. Maar als er helemaal geen tegenstand is, als we helemaal niks ervaren van strijd en botsingen van waardensystemen, dan zou het kunnen dat we misschien niet zo toegewijd zijn als dat we zouden moeten zijn. Dat we misschien niet zo radicaal zijn als dat we zouden moeten zijn. Ik moest daarbij ook denken aan Matteüs 13, waar staat, ik kwam dat laatst tegen, de gelijkenis van het zaad dat op verschillende soorten grond valt. Ah, jullie zoeken het op. Weet u dat ik dat zo weinig nog meemaak? Dat mensen hun Bijbel bij zich hebben en dat ze de teksten opzoeken die genoemd worden. Maar hier gebeurt dat dus wel. Dat is goed. Matteüs 13. vers 21. Dat gaat op vers 20. Bij wie op steenachtige grond gezaaid is, dat is hij, Matthäus 13, vers 20, die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Maar dat zaad is op steenachtige grond gezaaid. En dan staat er, hij heeft geen wortel in zichzelf. Maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, dan struikelt hij meteen. Hier komen we die vervolging weer tegen. Dus kijk, iemand neemt de Heer Jezus aan, neemt het geloof aan, het evangelie aan, wordt christen, maar gaat dan die spanning met de wereld ervaren en zegt dan, ja, wacht even, deze prijs is mij te groot. Dit wil ik niet. Ik wil niet die spanning met de wereld. Haakt af en ervaart dan geen spanning met de wereld meer. Dus een gebrek aan toewijding, een gebrek aan volharding in het geloof, een gebrek aan blijven bij de Bijbel, leidt er dan toe dat er geen spanning meer is. Dus het kan een slecht teken zijn als we geen tegenstand ervaren. Maar het werkt ook andersom. Geen tegenstand ervaren kan er ook weer toe leiden dat we slap zijn in ons discipelschap. Om nog maar even terug te keren naar de echt vervolgde kerk, zoals in Iran, waar ze zoveel risico's lopen, waar ze echt deze gevaren lopen, waar mensen echt in de gevangenis geworpen worden of zelfs gedood worden. Ja, daar is wel echt heel, degene die daar zeggen, ik geloof in Jezus en ik wil hem volgen, juist die vervolging maakt dat ze natuurlijk een overgegeven leven leiden, want het kan hun alles kosten. Ze kunnen alles verliezen. Weet je, als in Nederland het zo zou zijn dat je vanwege je geloof in Jezus je baan zou verliezen en al die dingen zou kunnen meemaken die ze in deze landen meemaken, dan blijft er natuurlijk wel een heel gelouterde kerk alleen maar over. Want de rest zal Matthäus 13 waarschijnlijk gaan doen. Zo van, ja, oké, nou leuk om in de kerk te zitten, maar als het zo erg wordt, dan wil ik het niet meer. Dus dit is een vicieuze cirkel die eigenlijk niet goed is. Weinig toewijding, weinig tegenstand, weinig tegenstand, weinig toewijding. Waar spreekt de Heer Jezus over? Hij spreekt over vervolgd worden vanwege de gerechtigheid. En we moeten daar natuurlijk wel goed met elkaar over nadenken. Want als we kritiek krijgen vanwege onze eigen fouten. Hè, wij maken natuurlijk ook fouten. We zeggen soms dingen die we niet hadden moeten zeggen. We zitten er soms naast met ons oordeel. Soms dan begaan we bepaalde stommiteiten. Of er zijn bepaalde zwakheden bij ons. En als mensen dan een soort van tegengas geven, als mensen dan kritiek hebben, als mensen dan zeggen, wacht eens even, ik moet even met je praten, want volgens mij gaat er iets niet goed. Dan moeten we ook zo nederig zijn om daarnaar te willen luisteren. Dus het gaat niet om, weet je, kritiek of tegenstand of strijd vanwege je ongerechtigheid. Maar het gaat om tegenstand omdat je opkomt voor de gerechtigheid. Omdat je inderdaad iemand bent geworden die is gaan hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Wat is een christen? Een christen is iemand die ten eerste ontdekt heeft, ja, wat in de liederen ook zo mooi naar voren kwam vanavond. In de Johannes de Heerlieder komt dat zo mooi naar voren. Van waar gaat het om? Ja, we zijn allemaal zondaars. We hebben allemaal gefaald. We hebben allemaal gewoon de wet overtreden. We hebben gezondigd en we staan schuldig, maar we zien nu dat Jezus Christus onze schuld droeg aan het kruis. We zien dat Hij in onze plaats is veroordeeld. Dat Hij de toorn van God in onze plaats heeft gedragen. Die toorn die wij verdienden, het oordeel dat wij verdienden, daarvoor stierf Hij aan het kruis. En dat maakt indruk op je, dat komt bij je binnen. En dan zeg je, Heer, wat is het grootste wat U voor mij heeft gedaan. Dank U wel dat ik daardoor bevrijd mag zijn van mijn schuld, van mijn onrechtvaardigheden en nu wil ik die onrechtvaardigheden niet meer. Nu wil ik die zonde niet meer. U stierf daarvoor. U heeft daarvoor uw leven gegeven. Vader God, U heeft uw Zoon gegeven als een verzoening voor mijn zonde. Hoe kan ik dan nog bij de zonde blijven? En dan ga je hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dan wil je de rechtvaardigheid. Dan wil je reinheid. Dan wil je het goede. Dan wil je niet meer het kwade en dat wat niet overeenkomt met wie God zelf is. Maar anderen vinden dat verlangen naar gerechtigheid overdreven. Anderen vinden dat niet te verdragen. Dat wekt een reactie bij hen op. Als wij zeggen, het gaat om gerechtigheid. Het gaat om waarheid. Het gaat om Gods wet, Gods woord, Gods leefregels. De Bijbel zegt, dit is fout en dit is goed. En daar moeten we bij blijven. We mogen geen water bij de wijn doen. We moeten blijven bij wat God ons heeft geopenbaard, wat overeenkomt met de heiligheid van God. En als wij dat zeggen, dan zeggen anderen, dit kan ik niet uitstaan. Dit vind ik heel irritant. Waarom? Omdat het hun leven ook raakt natuurlijk. Want iedereen heeft zonde. En mensen willen niet geconfronteerd worden met hun zonde. En mensen blijven in hun zonde leven. En willen niet dat iemand zegt dat dat fout is. En dat is het spanningsveld dat dan ontstaat. Het heeft ook te maken met omwille van mij. Jezus zegt, zalig ben je als men u, als je vervolgd wordt omwille van de gerechtigheid. En als men u smaadt en over je liegt en kwaad over je spreekt omwille van mij. Dus het eerste is vanwege de gerechtigheid. Het tweede is vanwege Jezus. Nou, wij hebben de Heer Jezus aanvaard. Tenminste, ik hoop dat u als zodanig hier vanavond zit. Dat wij mensen zijn die zeggen, Heer Jezus, Heer, ik kom tot u. Bij u moet ik zijn. U alleen bent de redder van mijn ziel. De liefhebber van mijn ziel. Vriend van zondaars. Heer, tot wie anders kan ik gaan? Ik aanvaard u. Ik dank u voor uw grote liefde. Uw onverdiende liefde. Uw geweldige trouw. Ik dank u voor het offer dat u voor mij bracht. Heer Jezus, ik kom met mijn nood. Ik kom met alles wat mij aankleeft, met al mijn falen, met al mijn zonden. Maar ik kom naar u toe en ik dank u dat ik bij u mag komen. Ik kniel voor u neer. Dank u dat u mij aanvaardt en ik aanvaard u. En dan komt Christus in je leven. En dan is hij je heiland, je geneesheer geworden. En dan ga je naar hem luisteren. Dat is discipelschap. Je wordt een leerling van Jezus. Je gaat je verdiepen in zijn woord, je gaat je verdiepen in de wet, je gaat je verdiepen in de wet van Christus, je gaat je verdiepen in de bergreden zoals we vanavond doen. Dat woord van God waarin je Christus ontmoet, dat wordt je dierbaar en dan krijg je een heel ander waardesysteem. Christus komt in je leven, Christus gaat je denken veranderen, je krijgt andere normen en waarden en dat gaat botsen met het waardesysteem van deze wereld. Dat is omwille van mij. Met Jezus of zonder Jezus. En dat kan niet echt met elkaar optrekken. Laat me een voorbeeld geven van deze afgelopen week. Nu in Amerika, 3 dagen geleden is het geloof ik, u weet het misschien wel gehoord, dat er dus door het Hoge Gerechtshof is nu een beslissing genomen dat een wet van 50 jaar geleden, Roe versus Wade, die heeft toen bepaald dat de Verenigde Staten, ik bedoel dat de staten afzonderlijk niet abortus beneden de zelfs 24 weken mochten verbieden. Dus het was landelijk bepaald dat het moest legaal zijn tot en met dat het kind levensvatbaar was. Of totdat het kind levensvatbaar was, dat er abortus mocht niet verboden worden. Deze wet van 50 jaar geleden is nu van tafel geveegd. Nu mogen staten individueel, afzonderlijk, weer beslissen dat ze ook beneden de 24 weken mogen zeggen, wij verbieden dat. Het kan niet in deze staat. Nou, heel veel demonstraties. En dan zie je mensen die pro-life zijn. Hè? Ik heb beelden gezien van mannen en vrouwen. Vrouwen die in tranen zijn. Die zeggen, oh God, dank u wel. Dit is een gebedsverhoring. Het gaat om het leven, de beschermwaardigheid van het leven. Het gaat om familie en gezin en huwelijk. Het gaat notabene om de volgende generaties, nietwaar? Het gaat om dat er kinderen geboren worden en dat we het leven doorgeven. En dat je als ouders, dat je bereid bent om offers te brengen voor de opvoeding van kinderen. Zodat kinderen geboren worden. En dat heeft te maken met gemeenschapszin. Dat heeft te maken met de bereidheid te dienen. Dat heeft te maken met de bereidheid jezelf op te offeren. Dat heeft te maken met buigen voor God en gehoorzaamheid aan God. Dat is het waardesysteem wat overeenkomt natuurlijk met discipelschap. En dan hoor je een andere vrouw. En wat zegt ze? Ik schrok er echt van. Ik dacht Nee, laat me eerst zeggen wat ze zei. Ze zei, dit is zo verschrikkelijk, want het gaat om mijn leven. En het gaat om mijn lichaam. Het gaat om mijn vrouw zijn. En het gaat om mijn beslissingen. Het gaat om mijn toekomst. En het enige wat ze zei was, ik en mij. Ik en mij. En zelf. Zelfauthenticiteit. Ik moet mezelf kunnen zijn. Dat is de taal van het postmodernisme van vandaag de dag. Het zijn totaal botsende waardesystemen. En daar hebben we mee te maken. We leven daar middenin. Niet alleen als het gaat om abortus en de beschermwaardigheid van het leven, maar zeker ook met de hele genderideologie die als een revolutie over ons heen komt. Wij leven echt te midden van een revolutie. De NOS besteedt er bijna altijd aandacht aan. Soms komt het me zo de keel uit hoe op het NOS-journaal altijd maar weer die genderideologie voorbij komt. Altijd maar weer voorbeelden van een jonge man die dan bezig is vrouw te worden en zich om laat bouwen. En er wordt altijd positief over gesproken. Het is echt een revolutie waar we middenin zitten. En als je nu, we hadden het vanavond aan tafel nog even over, want mijn vrouw heeft een boek gelezen, het Veritas-conflict. En dan, dat is geschreven door een vrouw die heeft gestudeerd aan Harvard University. En toen zei Lucas tegen mijn vrouw dat hij ook even had gekeken op de website van Harvard. Harvard is ooit opgericht in Amerika door de Puritijnen. De Puritijnen hebben Harvard opgericht in de 16e of 17e eeuw. Dat is puur opgericht door bijbeldoorvorsers. Als je nu op de website kijkt van Harvard, er zit één en al genderideologie die op je afkomt vanaf de homepage van deze universiteit. Dat is hun slogan, dat is hun motto. Een van de toonaangevende universiteiten van de Verenigde Staten. Dit is waar de westerse wereld naartoe gaat. In deze wereld leven wij. En als wij dan als christenen zeggen, ja, maar wij blijven bij wat de Bijbel zegt over man en vrouw. En over de verantwoordelijkheid van man en vrouw. En de verschillen tussen man en vrouw. En hoe mooi dat is. Maarten Klaassen onlangs, op een studiedag van Bijbelsberaad, man-vrouw. Ik was zo onder de indruk van zijn lezing over de verantwoordelijkheid van de man en de vrouw, ook in het huwelijk. Het is zo mooi. Het heeft niks met onderdrukking te maken. Het heeft helemaal niks te maken met minderwaardigheid van de vrouw. Het is juist tot eer van de vrouw. Het is juist tot zegen van de vrouw en tot zegen van de man. Als je het zo ziet, zoals de Bijbel erover spreekt, het is gewoon prachtig. En het wordt kapot gemaakt tot en met. En wat er voor in de plaats komt is gewoon zo ongelukmakend. Maar in deze wereld leven wij. En dat zal strijd met zich meebrengen. Maar het is altijd zo geweest. Johannes de Doper, waarom werd hij gevangen gezet? En waarom werd hij uiteindelijk onthoofd? Omdat hij zei dat Herodes, die graag naar hem mocht luisteren, staat er ook. Herodes luisterde graag naar Johannes de Doper. Johannes de Doper was een geweldige spreker natuurlijk ook. En Herodes wilde graag luisteren. Maar toen Johannes de Doper zei, je leeft met de vrouw van je broer. Dat klopt niet. Gevangenis. En toen de dochter van de vrouw van zijn broer voor hem danste, zei hij, vraag me wat je maar wil. En ze liep naar haar moeder en daarna liep ze naar Herodes, het hoofd van Johannes de Doper. Isabel ging achter Elia aan. Waarom? Omdat Elia profeteerde tegen de Baal-aanbidding. Hij kwam op voor de gerechtigheid. Afgoderij is ongerechtigheid. Hij kwam op voor de gerechtigheid. Hij moest vluchten voor Isabel, die hem om het leven wou brengen. Ik moet denken aan Paulus die voor Felix staat. Ik laat u zien dat het altijd hetzelfde is geweest. Er is niks nieuws onder de zon wat dit betreft. Wat betreft die vervolging. Paulus voor Felix. Felix luistert ook lange tijd naar Paulus. Maar als Paulus begint te spreken over rechtvaardigheid, daar hebben we weer hetzelfde woord. Handelingen 24 vers 25... Als Paulus begint te spreken over rechtvaardigheid, over zelfbeheersing, ingetogenheid, staat er in een andere vertaling, en over het oordeel dat gaat komen. Met andere woorden, toen Paulus tegen Felix zei, ja maar Felix, luister eens even. Je hebt ook te maken met dezezelfde God. Je hebt ook te maken met dezelfde wet. Je kunt niet straffeloos de wetten van God overtreden. Je moet je bekeren, Felix. Je moet terugkeren naar ingetogenheid, naar zelfbeheersing. Je leeft onbeheerst. Je leeft in zonde. Bekeer je. Paulus kwam op voor de rechtvaardigheid. Ja, toen werd Felix bevreesd en zei, je kunt nu gaan, Paulus. Ik zal je later misschien nog een keer halen, maar hij bleef 2 jaar in de gevangenis zitten daarna, Paulus. Toen haakte Felix af. Zie je, precies hetzelfde. Opkomen voor de gerechtigheid. En het is gedaan met de populariteit. Stefanus zei tegen zijn volksgenoten, jullie verwerpen de Heilige Geest. Jullie gaan in tegen de Heilige Geest. En hij kreeg stenen naar zijn hoofd. Tyndale kwam op voor het woord van God en wilde dat het woord van God ook leesbaar werd voor Engelse mensen. Hij was degene die de Bijbel voor het eerst in het Engels vertaalde. Maar de kerk die ging tegen hem tekeer en hij eindigde op de brandstapel in Vilvoorde, vlakbij Brussel. John Bunyan was ook een van de Puritijnen. En wilde niet meegaan met de Act of Conformity in de Engelse kerk, ergens in de 17e eeuw. Hij kon zich daar niet bij aansluiten, want hij zei dat kan niet. We moeten verder terug naar de Bijbel, we moeten dichter bij de Bijbel blijven. En hij kwam in de gevangenis terecht. En zijn vrouw was blind en ze hadden aardig wat kinderen. Dan heb je aardig wat opgroeiende kinderen. Je vrouw is helemaal blind en jij komt in de gevangenis. Dat is lijden. Had wel te maken met zijn opkomen voor het woord van God. En in die gevangenis heeft hij de christenreis geschreven, die uiteindelijk voor miljoenen mensen tot op de dag van vandaag tot zegen is geworden. Dat boek, die allegorie op het christenleven. Dietrich Bonhoeffer was een van de weinige theologen in Duitsland ten tijde van Nazi-Duitsland die zich echt verzette tegen het nazisme. Hij kwam op voor de gerechtigheid. Hij ging echt in het verzet. En hij werd vlak voor het einde van de oorlog, april 1945, zelfs een paar dagen voordat het kamp, de gevangeniskamp waar hij zat, Vlossenberg heette het geloof ik, werd bevrijd. Een paar dagen voor de bevrijding gaf Heinrich Himmler het bevel dat Dietrich Bonhoeffer gedood moest worden, de doodstraf kreeg en hij werd opgehangen en kreeg de strop. Hij werd vervolgd vanwege de gerechtigheid. En om het nou wat dichter, weet je, dit zijn natuurlijk allemaal hele bekende en ook misschien wat ver van ons vandaan staande voorbeelden. Maar toch denk ik dat ook voor ons we hier nogmaals rekening mee moeten houden. Je zit in het zakenleven, laat me een paar voorbeelden geven. Je zit in het zakenleven en je komt in contact met andere zakenlui, zakenlieden die toch een beetje bepaalde dingen buiten de boekhouding willen houden of geld willen witwassen of het net even anders willen doen dan overeenkomt met wat hoort. En dan sta je voor de keus. En dan kan het gebeuren, dat heb ik ook mensen mij horen vertellen, dat als je je rug recht houdt en je zegt, ik doe dit niet. Ik ken heel wat zakenmensen en ik heb vroeger ook vaders van vrienden van mij, zaten soms ook in het zakenleven. En ik ken ook zakenlui die echt zeggen, ik wil als christen zaken doen. Ik wil gewoon aan de wet gehoorzaam zijn. Ik kan geen belasting ontduiken. En dan grote vijanden krijgen in het bedrijfsleven. Grote vijanden. Oorlog kan uitbreken, want het gaat om veel geld en grote belangen. En dan komt het erop aan. Of je komt tot bekering, je komt tot geloof. En je gaat veel meer als discipel leven. Je gaat tijd nemen om in de Bijbel te lezen. Je gaat tijd nemen om naar samenkomsten zoals dit te gaan op zondagavond. En je gaat je aansluiten bij een gemeente. Je gaat tijd en aandacht en geld besteden aan. Je gaat ook geld weggeven, et cetera, dat soort dingen. En de familie reageert heftig. Misschien kom je uit een niet-gelovige familie en de familie die zegt, waar ben je mee bezig? Je kan beter gewoon van het leven genieten en meer geld verdienen. Of je laat je dopen op geloof. En er komen heftige reacties vanuit de familie. Omdat je je op geloof laat dopen. Omdat er een andere doopvisie is. Nou goed, dat is natuurlijk een niet zo'n makkelijk onderwerp, daar ben ik me ook van bewust. Maar ik zou zeggen, vul het maar in voor uzelf. Dat kan ook in een huwelijk zo zijn. Dat je als gelovige vrouw of als gelovige man, dat je echt een discipel wil zijn. Maar je kan daarin niet echt samen optrekken met je vrouw of met je man. En dat kan spanning geven. Het kan moeilijk zijn. Of met kinderen, of met ouders, of met broers, of met zussen. Of op het werk kan er ook strijd komen, omdat jij christen bent en dat blijkt ook uit hoe je leeft en wat je soms zegt. En het is moeilijk. Nou, hoe dan ook, ik denk dat ik genoeg gezegd heb over het feit van dit spanningsveld. En het hoort erbij. We moeten er rekening mee houden. Maar dan twee dingen over hoe zullen we reageren. Hoe zullen we hiermee omgaan? En het onderwijs van onze Here is zo bevrijdend en zo relevant. In de eerste plaats zegt de Heer Jezus, zalig ben je. Hij draait het eigenlijk helemaal om. Wij denken, ja, tegenstand, vervolging, smaad, er wordt over ons gelogen. En wij denken dan, grote ellende, grote reden tot verdriet. Maar Jezus zegt, zalig ben je. Je bent zalig. En hij zegt ten tweede, verblijd je. Verblijd je en verheug je. Want je loon is groot in de hemelen. Zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. John Stott heeft gezegd, we moeten niet, als ons dit overkomt, moeten we niet wraak nemen als een ongelovige. Wraak gaan nemen. We moeten niet gaan zitten pruilen als een kind. We moeten niet in zelfmedelijden onze wonden likken als een gebeten hond. We moeten niet de tanden op elkaar zetten en het maar verduren en verdragen als een stoïcijn. We moeten ook niet ons voordoen alsof we ervan genieten, alsof we genieten van de strijd die we meemaken. We moeten ook niet roemen in de vervolging of in de verdrukking, in die zin van dat we erin gaan roemen en dat we een soort martelaarscomplex ontwikkelen. Dat zijn allemaal verkeerde reacties. Maar Jezus zegt wel, verblijd je, wees blij. Het staat in Lucas 6 staat het nog explicieter. Daar staat, ja, als alle mensen goed van je spreken, nou, dan zegt Jezus, wee u. Dan heb je eigenlijk een probleem. Dan heb je geen reden tot blijdschap als iedereen goed over je spreekt. Want dat deden ze ook met de valse profeten. Maar als mensen u haten en u uitstoten en u smaden, uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des Mensen, verblijd u op die dag en spring op van vreugde. Want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten. Jezus zegt eigenlijk, hij zegt twee dingen. Je kan heel erg blij zijn, want je loon zal groot zijn in de hemelen ten eerste. En ten tweede zegt hij, je bent in heel goed gezelschap. Want zo deden ze met de profeten. En zo hebben ze ook met Jezus gedaan. Dit is wat Jezus heeft meegemaakt. En als wij iets daarvan meemaken, als het echt gaat om de gerechtigheid en omdat we discipelen van Jezus zijn, dan volgen we echt in zijn voetstappen. Dan zijn we op de weg van discipelschap. Verblijd je. Ik heb zelf een broeder ontmoet in India die ook echt in elkaar geslagen was. Dat had hij nog maar een paar weken daarvoor meegemaakt. Hij zat in een huiskamer waar ze een bijeenkomst hadden gehad in een soort gemeente die ze hebben gesticht daar op het platteland in India, in de dorpen rondom de bijbelschool waar hij directeur was. En ze zaten daar nog na te praten met een groepje die dienst hadden gehouden met de aanwezigen. En ineens stormen er 20 militante hindoes binnen en beginnen alles kapot te slaan met wapens, met knuppels, met kettingen. En ze sloegen een stoel kapot op het hoofd van Sanjay. En ze gooiden een andere man keihard tegen de muur die bewusteloos raakte. En toen waren ze bang dat deze man gedood was. Dat ze die man misschien hadden vermoord. En toen stopten ze ermee. En toen gingen ze weer naar buiten. Toen keek Sanjay naar buiten. Stonden nog 80 andere mannen te schreeuwen. Buiten op straat voor dat huis. En inderdaad, de politie grijpt niet in bij dit soort situaties. Want de overheid in India wil het liefste dat alle christenen en moslims uit India verdwijnen. Maar Sanjay zei tegen mij, en hij meende het echt, hij zei, ik verblijd mij dat de Heer mij waardig heeft gekeurd om smaad te lijden omwille van de naam van Jezus. Dat zei hij echt. Hij zei, ik verblijd mij. En ik proefde aan hoe hij het zei, dat het niet gemaakt was. Hij zei dat niet om indruk op mij te maken. En ik heb hem die week daarna, de hele week meegemaakt. Ik heb een hele week mogen lesgeven op deze Bijbelschool. En hij heeft me de hele tijd vertaald. En ik was de hele tijd de gast in zijn gezin. En ik heb hem leren kennen als een man van God. En later ging, toen de Bijbelschool dichtging, de studenten moesten allemaal naar huis vanwege COVID. Wat deed Sanjay? Hij ging naar die dorpen. Die dorpen waar hij zelf in elkaar was geslagen. Hij ging er naartoe voor dagenlange gebedswandelingen om te bidden voor de mensen daar. Te bidden dat nog meer hindoes tot geloof zouden komen. En hij liet zich niet afschrikken door de vervolging. Maar hij begreep wat Jezus hier zegt. Zalig ben je. En verblijd je. En hij vond het een eer. Een eer om zo smaad te dragen vanwege de naam van Jezus. En Sanjay is vorig jaar door COVID overleden. Ik heb dat wel eens eerder verteld, misschien ook wel op deze plek. Maar ik heb contact met hem gehouden sinds ik hem heb leren kennen in 2019 en 2021. Is hij binnen 2 weken door COVID overleden. Jonger dan ik en zijn kinderen jonger dan mijn kinderen. Een groot verlies, maar wel een voorbeeld van een man van God voor mij en voor velen. Spurgeon zei, ik vind het niet moeilijk om uitgelachen te worden. Ik kan me verblijden in spot en schimp. Karikaturen, spotschriften en lasteringen zijn mijn glorie, zei Spurgeon. En die waren er echt hoor. Ik kreeg heel veel voor ze kiezen. Maar dat u de genade de rug zou toekeren, dat is mijn verdriet. Spuug op mij, maar o, bekeer u toch. Lach mij uit, maar o, geloof mijn meester. Maak mijn lichaam tot straatvuil, maar verdoem uw eigen zielen niet. Wat een houding. Wat een echte bewogenheid voor anderen, dat zij ook tot Jezus zullen komen. En wat een onbezorgdheid om zichzelf. Wat mensen met mij doen. Ach, kan me eigenlijk niet zoveel schelen. Als jullie mij verwerpen, het zij zo. Ik zal me verblijden, want ik ben in goed gezelschap. Maar alsjeblieft, blijf je niet verzetten tegen de redder van je ziel. Dat is het eerste wat Jezus zegt. Hij draait het helemaal om. En dat maakt ons geweldig vrij, nietwaar? Want we zijn vaak bang voor wat mensen van ons zouden kunnen zeggen. We zijn bang voor wat mensen met ons zouden kunnen doen. We zijn bang voor wat het leven zou kunnen brengen. We zijn bang voor de toekomst. We zijn bang voor ziekte of dood. We zijn bang voor strijd of geweld, of vult u het maar in. We zijn zo bang voor wat er zou kunnen gebeuren. Een mens lijdt dikwijls het meest om het lijden dat hij vreest. Als Jezus hier zegt, verblijd je als je deel hebt aan dit lijden, dat maakt ons toch geweldig vrij van die angst. Je mag blij zijn. Wat kan mij dan nog gebeuren? Wat kan mij dan nog schaden? En het tweede wat Jezus zegt is, ja, heb degene lief die jou dit aandoen. Want hij spreekt dus in dat tweede gedeelte dat we hebben gelezen ook over degene die u haten. Degene die u haten, degene die u beledigen, degene die u vervolgen. Hij spreekt over uw vijanden. En dan zegt hij, heb je vijanden lief. Zegen die je vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. Bid voor hen die u beledigen en vervolgen. Ook hier draait de Heer Jezus het helemaal om. Dit hoort bij het meest radicale en ook relevante onderwijs dat Jezus heeft gegeven. Ik moet er niet te lang over uitweiden, want anders wordt het allemaal te lang vanavond. Maar weet u, dit is ook zo gaaf gewoon. Dit is zo bevrijdend opnieuw. Want kijk, als wij te maken hebben met mensen die ons tegenstaan. Als wij te maken hebben met mensen die gewoon inderdaad ons op de een of andere manier vervolgen of over ons liegen of onze naam besmeuren. En dat heeft ermee te maken dat wij opkomen voor de gerechtigheid en dat heeft te maken met ons discipelschap van Jezus. Dan is het gevaar natuurlijk dat wij die mensen ook gaan haten. Het gevaar is dat we bitter worden. Überhaupt in situaties van conflict. In situaties van strijd en tegenstand. En dat we echt vijanden krijgen en vijanden hebben en die mensen echt als vijanden gaan zien. En dat we ook gewoon negatief gaan doen. Maar als een ander venijnig doet en wij gaan dan ook venijnig doen, dan reageren wij op die ander. Als een ander ons haat en wij gaan haten, dan laten wij ons gedrag bepalen door de ander. De ander haat en wij gaan haten. Opnieuw, we reageren op de ander. Als een ander over ons liegt en wij gaan ook smadelijk spreken over die ander, we gaan ook liegen over die ander, dan stellen we ons heel afhankelijk op. Dan raak je gebonden aan die ander. Als je gaat haten, dan zit je ook heel veel over die ander na te denken. Dan ben je ermee bezig, dan zit je erover te piekeren. Dan lig je er 's nachts wakker van, omdat je een bepaalde ongezonde gebondenheid aan die ander ontwikkelt. Die ander doet zoveel kwaad. En je hebt niet lief, maar het tegenovergestelde groeit in je hart. Dan ben je gebonden, je raakt gebonden aan mensen. Wat Jezus hier leert is, als de ander haat, heb lief. Dat is niet reageren, dat is proactief je opstellen. De ander vervloekt jou, zegen die ander. Dit is zo uitdagend. Zegen wie jou vervloeken. Doe goed aan degene die jou kwaad doen. Maar als je dat doet, dan handel je onafhankelijk van die ander. Je laat je gedrag niet door die ander bepalen, maar je beslist zelf. Oké, jij kan haten, jij kan vals doen, jij kan gemeen doen, jij kan dit en dat doen, maar ik weet wat ik moet doen in navolging van mijn Heer. Dat is onafhankelijk zijn van die ander en dat maakt vrij. Dat maakt vrij. En dit kunnen wij niet zelf. Weet u, dit is natuurlijk zo, nogmaals, uitdagend voor ons. Dit is zo bijzonder wat Jezus hier zegt, dat het ook ons bepaalt bij ons onvermogen. Laat me het als volgt zeggen. Goed met kwaad beantwoorden, dat is duivels. Een ander doet goed en ik doe kwaad, dat is natuurlijk niet van de Heer. Goed met goed beantwoorden en kwaad met kwaad beantwoorden is menselijk. Dat is wat Jezus hier ook zegt. Ja, dat doen de tollenaars ook. Dat is schering en inslag onder de mensen. Dat is hoe mensen over het algemeen met elkaar omgaan. Je doet goed voor degene die jou goed doen. En als mensen kwaad doen, dan doe je ook een beetje kwaad en dan klaar, over en uit. Voor wat hoort wat. Dat is menselijk. Maar kwaad met goed beantwoorden, dat is alleen maar uit God. Dat is goddelijk. En dat kunnen wij niet zelf. Daarom is de bergrede ook de toespraak van de Heer Jezus die ons verplettert. Ook vanavond weer. Dit verplettert ons, nietwaar? Hoe kan ik ooit mijn vijanden lief hebben? Hoe kan ik ooit zegenen wie mij vervolgen? Hoe kan ik ooit bidden voor degene die mij beledigen? Ik word beledigd. Wat is mijn reactie? Ik ga bidden voor die persoon. Dat kan ik niet. Dit verplettert mij. Ik sta bankroet, dit heb ik niet uit mezelf. Dat is de wet. En dan kom je tot Jezus. En dan zijn we weer waar we zijn begonnen vanavond. Je komt tot Hem. En je zegt, Heere, ik kan het niet, maar wilt U mij maken? Maak mij zoals U bent. Vul mijn hart met liefde door de Heilige Geest, waardoor ik kan liefhebben wie mij niet liefhebben. Die twee kunnen dus ook samen opgaan. Hè? Opkomen voor de gerechtigheid. Geen water bij de wijn doen wat betreft Gods woord. Opkomen voor wat de Bijbel leert. In een maatschappij die dat niet wil. En tegelijkertijd degene die daar keihard tegen ageren, blijven liefhebben. Die twee dingen kunnen samen opgaan. En als we die weg gaan, zijn we op de goede weg. En als we liefhebben wie ons kwaad doen, dan zullen we nooit een ongezonde gebondenheid ontwikkelen voor degene die ons kwaad doen. Dus nogmaals, dit is de weg tot vrijheid. Verblijd je. Je bent zalig. En heb lief, zegen en doe goed. Dit is het woord van de Heere. Wie oren heeft, horen wat de Geest tot de gemeente zegt. En ik hoop dat u het kunt toepassen voor uw eigen leven, in uw eigen situatie, want die is voor ons allemaal verschillend. Maar dat wat ons samenbindt is dat we het woord van de Heer Jezus en het onderwijs van Jezus in ons hart willen bergen en Hem willen navolgen. Geprezen zij zijn naam. Amen.